Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de overste is van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 122, het derde vers, 122 vers 3, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij en welvaart in uw vesting zij. Derde vers van Psalm 122. Met de kerk van alle eeuwen doen wij u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend aan de geloofsbelijdenis wordt u gelezen uit Johannes 20, vers 19 tot en met 31. Johannes 20, vers 19 tot en met 31 is de schriftlezing, en dat na de belijdenis van het geloof.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Als het dan avond was op de eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hem: vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide en wederom tot hem: vrede zij ulieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook ulieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hem en zeide tot hem: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalfde, gezegd Didymus, was met hem niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hem: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steekt in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en zij stonden in het midden en zeiden: vrede zij ulieden. En daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. En Jezus zeide tot hem: omdat gij gezien hebt, Thomas, zo heb gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En Jezus dan nog vele, en Jezus heeft nog vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Het woord van de Heere gemeente, wat in deze tweede dienst op deze eerste paasdag in uw midden bediend mag worden, vindt u in het begin van de schriftlezing, het vervolg van de tekst van deze morgen, namelijk de versen 19 en 20 van dit 20ste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Johannes 20, vers 19 en 20, daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking. Als er dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de bediening van zijn woord. Eeuwige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen u aan het begin van deze dienst. En we mogen het op grond van uw woord belijden. Dat u drieëne God een welbehagen hebt in het werk van de Heere Jezus. In zijn sterven aan het kruis. In zijn opstanding uit de doden. Want van de hemel is het ooit getuigd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Geef ons genade, Heere, om ook als zondige, dwarse en dwaze mensen een welbehagen te hebben in het werk van u, Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen dat wij uw werk goedkeuren, nodig krijgen, lief krijgen. Dat er in ons hart een hunkering geboren wordt om u te leren kennen. Zoals Paulus het zo diep onder woorden bracht, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Of in een ander gedeelte. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En nu zijn we samengekomen, Heere, in een dienst op deze eerste paasdag. De gedenkdag van uw opstanding, Heere Jezus. Geef dat het een werkelijk gedenken mag worden. En dat is meer dan alleen maar in herinnering roepen. Al is dat allereerst nodig. In herinnering roepen wat er op die bijzondere dag gebeurd is. En welke prediking daarvan uitgaat. Maar gedenken is ook dat we naar zoeken om met ons hele hart te horen wat u in deze dingen, in dit machtige heilsgebeuren aan ons te zeggen hebt. Heere, wij kunnen ons eigen hart niet ontsluiten. We hopen er vanavond iets van te horen. Maar u die door gesloten deuren heen kwam, kunt ook gesloten harten openen. En daarom smeken we van u, wil ons hart, dat van nature hard is als een steen, ja, harder is dan een diamant, wil u het openen, wil u het verbreken, wil u in ons hart ruimte maken voor uw gezegende werk, Heere Jezus Christus, door uw Heilige Geest. Geef dat aan de jonge mensen die in de kerk zijn of thuis met deze dienst verbonden zijn. Geef dat aan de ouderen, ook aan de bejaarden, aan ons allemaal. En laten onze gedachten in dit uur gevangen zijn onder het opstandingsevangelie. Ja, wil u, Heere Jezus Christus, in de prediking van uw woord, in onze gebeden, in het zingen van de psalmen, in het uitspreken van votum en groet en de zegen aan het slot van de dienst, zelf in ons midden zijn, met de boodschap van Paas, met de boodschap van de vruchten van uw lijden en sterven, met de boodschap van uw overwinning op de dood en de zonde en de duivel. We dragen opnieuw de gemeente aan u op. We bidden of u voor deze grote gemeente van Barendrecht wilt zorgen. U weet het, Heren, dat de predikantsplaats vakant is sinds het vertrek van onze broeder Visser. U weet wat dat betekent voor de gemeente, ook in deze coronatijd. Want al doen de broeders van de kerkenraad hun best om de gemeente te leiden en contacten te onderhouden, een eigen predikant wordt altijd gemist als hij er niet meer is. Geef u dat de vakante plaats spoedig vervuld mag worden. En wil u zelf de gedachten en de gebeden richten op hem die u voor Barendrecht bestemd hebt. en wil u ook geven dat het dan spoedig helder mag worden welke weg hij moet gaan. Zegen u onze kerken. Pasen is ook het feest waarop op een bijzondere manier de christelijke kerk, uit Joden en Heidenen, een nieuw begin heeft. De kerk bestond er al vanaf de oudste tijden af. Maar met Pasen is er een nieuw begin, een nieuwe fase in de heilsgeschiedenis en in de kerkgeschiedenis. O God, geef dat het opstandingsevangelie op deze zondag in onze eigen kerken, maar ook daarbuiten in kerkelijk Nederland, in zijn ernst, in zijn lieflijkheid, in zijn zuiverheid, ja, dat al de raad van u verkondigd mag worden. Bewaar ons ervoor dat we op deze gedenkdagen een slap, waterig evangelie brengen of horen. Want dat bedriegt mensen. Dat bedriegt ze als het niet verandert voor de eeuwigheid. Bewaar ons daarvoor, Heere, ook onze kerken. Voor een evangelie waarin de mens verhoogd wordt en in feite aan het werk van de Heere Jezus geen behoefte is. Omdat we leven putten uit onze eigen religiositeit, onze eigen ideeën en onze eigen gevoelens. En we bidden u, breek die maar af. Om zo plaats te maken voor de Heere Jezus. En laat het evangelie van vrije, soevereine genade, van genade alleen, klinken in kerkelijk Nederland. Opdat zondaren tot bekering komen. Opdat uw volk gebouwd wordt en onderwezen wordt, ontgrond in zichzelf, maar de enige grond leert vinden in u. En opdat uw naam driemaal heilig, geprezen en geëerd wordt. We vragen u, Heere, of u te midden van alle kerkelijke en theologische verwarringen, die is er in onze dagen, ons allemaal terug wilt brengen tot uw woord. En laten we dan maar beginnen bij onszelf. Keer weder, God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. En doe ons tot u wederkeren, ook in deze coronatijd. Heere, geef een ootmoedig wederkeren, een wederkeren in verbrokenheid van het hart tot u. En laat daar ook iets van uitgaan in de wereld. Laat het verkeerde nieuws, en dat is er ook geweest in de achterliggende tijd over de kerk, verdwijnen en verstommen. Maar laat het goede nieuws in de wereld mogen klinken. Zoals het staat in een van de profeten. Mogen wij met u gaan. Want wij hebben gehoord dat God met u is. Wat zou te zegen zijn, Heere, als in onze samenleving dat geluid zou klinken. Dat er van ons iets uitgaat wat de wereld jaloers maakt. Zegen u de kerk in de verdrukking. Wij mogen betrekkelijk nog in vrijheid leven. Al worden steentje voor steentje, stapje voor stapje, wel allerlei vrijheden beknot als we het goed zien. En wordt het christelijk geloof naar de marge, de kantlijn van de samenleving gedrukt. En zijn de krachten van de boze bezig om het over die kant van de samenleving heen te drukken. Maar we mogen nog vrij zijn. Hoe lang? U weet het alleen. Laten we die vrijheid waarderen als gave van u. Maar niet vergeten dat in deze wereld zoveel gemeenten en christenen vervolgd en verdrukt worden, in stilte achter gesloten deuren samenkomen voor de vrezen van de vervolging. Denk aan christenen in Noord-Korea, waar het vreselijk is. in delen van China, delen van Afrika, fundamentalistische moslimlanden. Heere, erbarm u over uw vervolgde kerk. En wil in het midden van uw vervolgde kerk komen, als de verrezen koning, vrede. Vrede zij uw lieden. We bidden u ook, Heere, in deze ogenblikken voor het volk van Israël. Het volk wat bemind is om de vaderen, om Abraham, Isaac en Jacob, ook bemind is omdat uit het volk van Israël uw lieve zoon geboren is. En het vlees van Israël het vlees van de Joden draagt toen hij hier op aarde was. Heere, laat Israël, wat nu de schriften van het Oude Testament nog leest, voor zover ze orthodox zijn, maar met een deksel op hun aangezicht. Laat het deksel weggescheurd worden, zodat ze het gaan zien dat de Messias, dat u Heere Jezus Christus gekomen bent. En dat u vrede verkondigt. Nu de middelmuur van het afscheidingsgebeuren weggebroken is. Vrede aan de Jood. En ook aan de Griek, ook aan de heiden. Heere, laat het in onze dagen mogen gebeuren. Dat er velen uit Israël worden toegebracht. Tot die gemeente die zalig wordt. En dat de ogen opengaan voor hem. In wie alleen behoud te vinden is. Zegen onze overheid. Ons koninklijk huis. Wil u in politiek Nederland met alle verwarring die daar gaande is, uw genade schenken. Heere, geef dat in het Oranjehuis en in de regering, de demissionaire regering, maar ook de regering die waarschijnlijk na een lang en moeizaam proces gevormd wordt, dat er mensen mogen zijn die naar u gaan vragen. Laten we ook mogen vragen in de kerk om bekering van onze overheid en van onze volksvertegenwoordiging. We hebben er misschien helemaal geen moed op. En als we alleen maar letten op de omstandigheden, dan is er ook weinig moed. Maar u bent toch opgestaan, Heere Jezus Christus. En uw naam is toch Koning der Koningen. En Heere der Heren. Koning der overheden. O Heere, wil u uw macht betonen. Ook in het politieke bestel in ons vaderland. We vragen u heel in het bijzonder of u in deze ogenblikken met ons wilt zijn. Met allen die met ons verbonden zijn en thuis meeluisteren met deze dienst. Maar ook met ons zoals we hier zijn. Heere, laat er iets mogen gebeuren. Zoveel eeuwen na het feit van de opstanding. Dat we het ervaren mogen. En Jezus stond in hun midden. Heere, dat is zo onverdiend. Wij allen, ook uw kinderen, moeten zeggen dat we daar geen recht op hebben. Maar wilt u het doen? U hebt het gezegd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dat laat u op de opstandingsdag zien. Heere, wil het ook onder ons geven. Want uw naam is over deze dienst uitgeroepen. Al in de eerste woorden die gezegd werden. Onze hulp is in de naam van de Heere. Om uw naams wil, Heere. Denk aan ons. En bezoek ons met uw heil. We vragen het om Christus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij willen nu eerst nog zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking, uit Psalm 107, het achtste vers. Psalm 107, vers 8. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Hij was het, voor wien gereed de koperen deuren weken, de ijzeren grendelen deed in 1000 stukken breken. Psalm 107, vers 8. Psalm 72, het tweede vers, zingen we aan het einde van de prediking na het Amen. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden, door zijde arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Psalm 72, het tweede vers. Geliefde gemeente, wat maakt een kerkdienst eigenlijk tot een kerkdienst? U denkt misschien in deze coronatijd wel, als we weer als hele gemeente kunnen samenkomen. En dat is belangrijk. Daar mogen we ook voortdurend om bidden. U denkt misschien als de gebruikelijke orde van dienst er is. De psalmen gezongen worden, de schriften geopend worden, het woord bediend wordt, de gebeden worden uitgesproken. En ook dat is belangrijk, want dat is naar het woord, dat er een orde is in de diensten van het woord. Of u zegt, ja, het kerkgebouw, dat is ook belangrijk. Vroeger werd vaak gezegd, ook in de gebeden, dit huis des gebeds. En dat is eigenlijk wel een aanduiding die we aan de schriften mogen verbinden. Maar hoe belangrijk dit allemaal ook is op zichzelf genomen, een kerkdienst wordt pas echt een kerkdienst als de levensvorst aanwezig is. Als hij in het midden is. Want we kunnen een prachtig kerkgebouw hebben. Met een mooie naam. We kunnen een schitterend georganiseerd gemeentelijk leven hebben. We kunnen de oude vormen in acht nemen. En dat met liefde doen. We kunnen een heel leven op onze vaste plaats in de kerk zitten. En toch innerlijk vreemd zijn aan de echte kerkdienst. Omdat we nooit hem in de schriften en onder de verkondiging van het woord hebben ontmoet. En daarover gaat het eigenlijk in de woorden van onze tekst van deze middag. Over de aanwezigheid van de Heere Jezus in de eerste christelijke kerkdienst die ooit gehouden is. We schrijven boven onze tekst: de levensvorst bezoekt zijn gemeente. We letten op drie dingen. Allereerst hoe de vrees wordt uitgebannen, want ze waren achter gesloten deuren bijeen om de vrezen der Joden. In de tweede plaats hoe de vrede wordt afgekondigd, want als de Heere Jezus in hun midden komt, dan zegt hij: vrede zij u lieden. En tenslotte hoe de vreugde wordt gewaarborgd. Ze werden verblijd toen ze de Heere zagen, zegt het slot van onze tekst. Dus de levensvorst bezoekt zijn gemeente. Hoe de vrees wordt uitgebannen. Hoe de vrede wordt afgekondigd. En hoe de vreugde wordt gewaarborgd. Ja, wonderlijk iets, gemeente. We hebben vanmorgen gehoord, en u weet dat ook uit allerlei schriftgegevens rond het paaswonder, dat de Heere Jezus na zijn opstanding verschillende mensen ontmoet. Maria van Magdala, Petrus heeft hij in de loop van de dag ontmoet. In de vroege avond de Emmausgangers onderweg naar huis. Maar in de avond, als de nacht valt, bezoekt hij zijn gemeente. En dat is van geweldige betekenis. Dat dat kleine groepje van de volgelingen van de Heere Jezus, de 11 discipelen, min Thomas, en de vrouwen, en misschien nog enkele die daarbij hoorden, we weten dat niet precies hoeveel het er geweest zijn, maar het kleine groepje dat is samengekomen in Jeruzalem, waarschijnlijk op de vertrouwde plaats. Als de Heer Jezus in Jeruzalem was, dan verbleef hij in het huis van Johanna, de moeder van Johannes Marcus, de evangelist Marcus, toen nog een jonge man. En zijn moeder was weduwe, dat weten we uit allerlei oudkerkelijke geschriften. Was rijk, had een grote woning, en daar verbleven de discipelen. Daar vergaderde de oudste gemeente van Jeruzalem ook. Dat lezen we in Handelingen 12. De geschiedenis dat Petrus gevangen genomen is, en dat ze in het huis van de moeder van Johannes Marcus een voortdurend gebed opzenden. Welnu, daar zijn ze samen. Op de eerste dag van de week. Wat dreef hen? We weten het niet. Misschien was het om in hun verdriet en in hun verslagenheid troost bij elkaar te vinden. Misschien was het om uit de monden van degene die de Heere Jezus ontmoet hadden, zelf nog een keer of voor het eerst te horen wat er gebeurd was en wat hij gezegd had. Waarschijnlijk waren het verschillende motieven, maar ze waren samen. En toch is daarmee het diepste niet gezegd. We moeten het zo zeggen. Op die avond van de opstandingsdag brengt de opgestane paasvorst zijn gemeente samen en stelt hij de zondagse eredienst in. U zegt, ja, dat staat er niet. Nee, maar dat is wel de inhoud van wat hier gebeurt. Laat ik daar even een paar dingen van zeggen. Niet te breed, want ik preek niet over het vierde gebod uit de Heidelberger Catechismus, dan zou ik dat veel breder moeten zeggen. Maar allereerst ziet u dat de Heere Jezus zijn discipelen bij elkaar brengt en ze bezoekt. Zoals altijd heeft hij de regie van wat er met de discipelen gebeurt in handen. En dat hij op de opstandingsavond komt in het midden van de kring van zijn discipelen heeft een diepe betekenis. Want als 8 dagen later staat er in de schriftlezing, dat is op de volgende zondag volgens de Joodse tijdrekening, ook Thomas erbij is, bezoekt hij de gemeente opnieuw. Spreekt hij dezelfde woorden. Het is alsof hij het ritme van de ene zondag naar de andere zondag zo al in de tijd van zijn opstanding heeft ingesteld. En in het Nieuwe Testament zijn verschillende gegevens die laten zien dat de christelijke gemeente in de eerste tijd op de zondag samenkwam. Zeker, als Paulus een zendingsreizen onderneemt, dan bezoekt hij op de zaterdag de synagoge. En de discipelen hebben ook de synagogale erediensten lang nog bezocht. Maar de echte christelijke diensten waren op de eerste dag van de week, de gedenkdag van de opstanding. In Handelingen 20 lezen we bijvoorbeeld dat Paulus in Troas is. U weet wel die geschiedenis, de kinderen kennen hem zeker. Dat die jongen in het raam zit en Paulus lang preekt. En die jongen, waarschijnlijk heeft hij lang gewerkt, was hij een slaaf, valt in slaap en valt naar beneden tijdens de kerkdienst. Dan staat er uitdrukkelijk bij de eerste dag van de week. En in 1 Korinthe 16 vers 2 lezen we dat de gemeenten op de eerste dag van de week hun offeranden, hun geldelijke bijdrage voor het onderhoud van de eredienst bij elkaar moeten brengen. En om niet meer te noemen, als Johannes op Patmos verbannen is, dan lezen we in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring dat Johannes daar als eenzame balling op het strand staat en hij staat uit te kijken, zo stellen we ons voor, in de richting van Efeze en die andere plaatsen waar hij de laatste jaren van zijn leven zoveel werk gedaan heeft. En hij staat waarschijnlijk te denken, hoe zal het gaan met de jonge mensen die pas belijdenis gedaan hebben, pas gedoopt zijn? Hoe zal het gaan met die jonge ouderling die nog zo onervaren is? Hoe zullen ze het maken in de vervolgingstijd? En dan staat er uitdrukkelijk bij, en ik was in de geest op de dag des Heren. De dag van de Heere Jezus. De dag van de opstanding. Nog één ding. Want we hebben ook nog een bron die van de vijanden komt. Rond 110 na Christus is een zekere Plinius stadhouder in Klein-Azië. Om precies te zijn in de provincie Bithynië. En deze Plinius heeft een kort lijntje met de keizer van Rome, keizer Trajanus. Ze wisselen brieven uit over dingen die ze meemaken, over politieke en maatschappelijke en juridische problemen. En in één brief die Plinius aan keizer Trajanus schrijft naar Rome, heeft hij het over de christenen. En vraagt hij eigenlijk aan de keizer wat hij nu met die christenen aan moet. En omdat hij niet precies weet of de keizer wel op de hoogte is van het christelijke geloof, geeft hij dan een tekening van hun eredienst. En dan zegt hij, ze plegen samen te komen op de eerste dag van de week. En liederen te zingen tot eer van Christus. En de gedenkschriften van de profeten en de apostelen te lezen. Er staat ook in dat er twee kerkdiensten werden gehouden. De ene voordat de zon opging, want de meeste kerkgangers waren slaven die op zondag gewoon moesten werken. Maar voordat ze naar het werk gingen, gingen ze naar de kerk. En 's avonds ook, als het werk weer af was. De eerste dag van de week. Christus heeft door dit gebeuren hier beschreven de dag van zijn opstanding geheiligd. En we zullen nog zien wat dat betekent voor onze zondagviering. Maar ik zou nu in elk geval al dit willen zeggen. Dat betekent ook dat als de opgestane paasvorst deze dag heeft geheiligd en zijn discipelkring en zijn gemeente samenroept om in haar midden te zijn, wie zijn wij dan als we de onderlinge bijeenkomsten zouden verzuimen zonder reden? Misschien een gevoelig punt in deze coronatijd, maar ik zeg het toch. De apostel zegt in de brief aan de Hebreeën herhaaldelijk: laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Waarom niet? Omdat de Heere dat ingesteld heeft, dat is natuurlijk een belangrijke reden, maar ook omdat de Heere daar wil werken. En ik weet het, als je rondtrekt iedere zondag en je spreekt met kerkenraden, dat er best een stuk zorg bij heel wat kerkenraden is van hoe zal het gaan als de crisis voorbij is? Zal de gemeente dan weer trouw opkomen? Oh ja, de trouwe leden, zeker. En ik hoop dat u dat bent. En ik hoop eerlijk gezegd dat dat de hele gemeente is. Iedereen die in de ledengids staat. Maar degene die toch al niet zo trouw waren, blijven ze komen. Gemeente, bidden we daarom. Vanwege de instelling van de eredienst door de paaskoning zelf. Laat er niemand wegblijven. Ook van de jonge mensen niet. Maar laten we samenkomen. Om wat te doen? Om de Heere aan te roepen. Om zijn woorden te horen. Om hem in de kerkdienst te ontmoeten. Want dat gebeurt hier. Als het avond geworden was, op diezelfde eerste dag van de week, waren de deuren gesloten waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden. De gedachte hierachter is natuurlijk meteen duidelijk. De Heer Jezus was door de Joodse raad gearresteerd, veroordeeld, overgeleverd aan Pontius Pilatus, die uiteindelijk erin toegestemd had dat hij gekruisigd zou worden. En te midden van de spottende en joelende scharen was de Heere Jezus aan het kruishout der schande gestorven. En nu ging het gerucht rond dat zijn lichaam door zijn discipelen gestolen was. Kwaadwillige stemmen hadden het verspreid onder het volk. Op aanraden van de fariseeën en de schriftgeleerden. Zou nu de vijandschap tegen de Heere Jezus overslaan op zijn leerlingen? Zou het nu een pogrom worden, een vervolging van de christelijke kerk? Angst slaat hen om het hart. Johannes, Petrus, Thaddeus, de vrouwen. En uit vrees voor een losbrekende vervolging hebben ze de deuren gesloten. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn in deze onzekere tijden. En we weten het ook uit berichten over de vervolgde kerk vandaag de dag in allerlei landen, dat ze soms uitgebreide voorzorgsmaatregelen moeten nemen uit vrees voor de vervolgers. Wij kennen dat zo niet. Godezijdank hebben we vrijheid. Maar probeert het u zich eens in te leven. Maar niet alleen was er vrees voor de Joden. Als we alles wat de schriften hierover zeggen in het licht van onze tekst proberen te doorgronden, dan moeten we ook zeggen, er zat ook ongeloof bij. Klein geloof op zijn minst. Want ze wisten het nu toch. Maria van Magdala had het bericht aan de discipelen. Hij is opgestaan. En als u Lucas 24 leest hiernaast, dan ziet u dat vlak voordat de Heere Jezus in het midden van zijn discipelen kwam, dat de Emmausgangers met de blijde boodschap gekomen waren. Hij is opgestaan en wij hebben hem gezien toen het brood gebroken werd. Toen herkenden we hem. En in de kring van de discipelen wordt ook nog gezegd, hij is van Simon van Petrus gezien. En desondanks de deur gesloten. Ongeloof. Want Lucas vertelt het iets uitvoeriger dan Johannes. Bij Lucas lezen we dat als de Heere Jezus door de gesloten deur naar binnen komt, dat ze schrikken, vol zijn van vrees, denken dat het een geestverschijning, een spooksel is. En dan laat de Heere Jezus zijn handen zien en zijn zijde. En ze geloven het nog niet. Hij zegt, brengt hier iets te eten, want een geest eet niet, heeft geen vlees, heeft geen beenderen. En dan, ja dan. Voelt u het? Die letterlijke deuren die dicht zijn, vergrendeld zijn uit vrees voor de Joden, die hebben ook te maken met de dichte deuren in hun eigen hart. En dan komen we bij de prediking van dit stukje van onze tekst. Wat kunnen er een dichte deuren zijn voor de koning der koningen en de heren der heren? Wat zijn ze bij u en wat zijn ze bij jou? Ga het eens na. Denk er vanavond eens rustig over na, hopelijk ook biddend over na. Heren, welke dichte deuren zijn er in mijn hart? Dichte deuren. Vergrendelde deuren. Deuren van zonde. Grendels van ongeloof. Wie zal die deur openen? We lezen in Openbaringen 3 vers 20. Als de Heere Jezus als de verhoogde middelaar via Johannes schrijft aan de gemeente van Laodicea, dan heeft hij heel wat op die gemeente aan te merken. En misschien gelden sommige dingen wel van u of van jou of van mij. Hij zegt, gij zijt rijk en verrijkt en hebt aan geen ding gebrek. En ge weet niet dat ge zijt blind en arm en naakt. De Heere Jezus zegt tegen die gemeente heel in het algemeen, dus de meeste gemeenteleden leden aan die kwaal. Je denkt heel wat te zijn in je rechtzinnigheid, of misschien wel in je wereldgelijkvormigheid. Hoe dan ook, rijk en verrijkt in eigen oog, en je weet niet, en het staat er heel sterk in de grondtekst, dat je bent de blinde, de naakte, de arme. Dat ergens dat van jou gezegd wordt. Dat je in wezen, ondanks je kerkgang, ondanks je betrokkenheid bij de kerk, hoe goed dat ook is, nog een blinde bent voor God. De deur is gesloten. Je hart is dicht, met 1000 grendels verzegeld. En toch staat er dan aan het slot van die brief: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opendoet, ik zal tot hem inkomen en avondmaal met hem houden. En hij met mij. Zeg eens die dichte deur in uw leven. Die dichte deur bij jou. Hoe lang staat de Heer al te kloppen? Hoe lang? Want in elke kerkdienst klopt de Heer op de deur. Doe mij open. Elke keer als je de Bijbel opent, dat is niet vrijblijvend hoor, klopt de Heer door zijn woord op de deur van je hart. Elke roepstem die er is, een aangrijpend sterfgeval, plotseling gespaard bij een ongeluk op weg naar school. Doe mij open. Doe mij open. Ja, u zegt misschien, maar ik kan die deur niet open krijgen. Die grendels op de deur van mijn hart, ik ben al boven de 70. Die zijn door de tand van de tijd zo vastgeroest. Ik krijg ze niet open. En misschien hunkert u achter de deur, de gesloten deur, naar een blijk van Gods gunst. Maar u voelt de machteloosheid, de innerlijke onmogelijkheid. En als u eerlijk bent, soms ook het innerlijk verzet. Wie zal de deur open doen? Weet u wat het evangelie van Pasen is? Dat Jezus door de gesloten deur komt. Dat hij niet alleen klopt door het evangelie, doe mij open. Maar dat hij, waar het voor ons onmogelijk is om die grendels weg te schuiven en de deur open te doen, zelf door gesloten deuren komt. Hoe is dat gebeurd? Uitleggers verschillen van mening. Sommigen zeggen, hij is met zijn opstandingslichaam dwars door die dichte deur gekomen. Dat is mogelijk. Anderen zeggen, hij is op een voor de discipelen verborgen manier, heeft hij die deur open gedaan en is binnengekomen en heeft de deur weer gesloten. Misschien ook mogelijk. Maar in elk geval, het gaat hier om een wonder van de opgestane. Voor hem zijn geen deuren gesloten. Ik denk aan iemand die ik goed heb leren kennen in de jaren dat wij in Canada waren. Onderwijzeres, met hart en ziel heeft ze onderwijs gegeven, ook Bijbels onderwijs aan de kinderen, jarenlang. Maar als je persoonlijk met haar sprak, ja, ik ken de Heere niet. Ik ben nog onbekeerd. En daar leed ze wel onder, zoals u misschien ook. Maar het kwam maar niet verder. Toen werd ze ziek. Ze was bijna aan de pensioengerechtigde leeftijd toe. Dacht een rustige oude dag te hebben. Ernstig ziek. Een kwaadaardig gezwel in haar hoofd. Zware operatie. En in het ziekenhuis, voor de operatie, liep de nood hoog op. En toen kwam de Heer over. Psalm 107. We hebben hem gezongen. Maar je zou hem eigenlijk met een meer verzen moeten zingen. Ze voelde zich in haar nood als in een kerker. Koperen deuren gesloten. IJzeren grendelen ervoor. Niemand kon die open doen. En hij kwam. toen zij geen hoop meer had aan haar eigen kant. En hij brak de ijzeren grendelen in stukken. Want onthoud het, gemeente. Het paaswonder onderstreept het. Wat bij u en bij jou en bij mij onmogelijk is, dat is mogelijk bij de Heer. Gesloten deuren openen, ook heel persoonlijk, dat is zijn machtswerk. En dat wil hij als de opgestane doen. Hij heeft het immers laten zien in zijn opstanding. Want wat gebeurt er in de opstanding? Hij is opgestaan uit de dood. En hij heeft het graf met de verzegelde steen, de verzegelde deur ervoor, van binnenuit opengebroken om te laten zien dat hij alle deuren opent en alle ijzeren grendelen verbreekt. En daarom, als u zo vastzit en zegt: niemand kan mij helpen, laat dan uw gebed zijn: Heere, voor u was de gesloten deur op de paasavond geen hindernis. Wil u die gesloten deuren die er bij mij zijn genadig openbreken? Want u staat aan de deuren en u klopt en u vraagt dat ik uw stem hoor en de deur open doe, maar de macht ontbreekt me. Heere, kom u maar binnen en schuif u die zware grendels weg. En hoe komt de Heere Jezus dan binnen? En dan volgen we onze tekst maar, al mag u nog wel even aan Lucas 24 denken, dat de discipelen zo schrokken toen de Heere Jezus binnenkwam en dat sommigen het niet konden geloven. Maar Johannes concentreert zich op het wezen van dit bezoek van de Heere Jezus als hij door gesloten deuren komt. En dan lezen we dat Jezus in het midden staat en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dan denk ik even terug aan de tekst van de Goede Vrijdagavond. Het is volbracht. En we zijn toen aan het slot van de preek geëindigd met wat in veel Hebreeuwse vertalingen van het Nieuwe Testament de vertaling is van dat woord: het is volbracht. Nislaam. Misschien weet je het nog. Shalom is aangebracht. Er is vrede. En wat is het eerste woord wat de Heere Jezus tegen zijn verzamelde discipelen zegt? Vrede zij jullieden. Ja, u zegt misschien, dat was de gewone groet in het Oude Testament. Als je in het boekje Rut leest hoe Boas en Majus begroet, dan zegt hij: vrede zij jullieden, shalom aleichem. De normale groet. Jazeker. Er was in die oude tijden nog een stuk beleefdheid die je vandaag soms nodig mist, want onze groeten zijn in deze postmoderne tijd soms wel erg plat, hè? Hoi. Goedemorgen kan er niet meer af. Bij het oude volk was de groet ook een groet die geladen was met de dienst van de Heere. Gods vrede, shalom, zij met u. En dan pleit ik er niet voor om overdreven te gaan doen, hoor, met onze groeten. Maar een beetje stijl mag wel, hè. Gewone groet. Maar deze groet van de lippen van de zaligmaker, iemand schreef het zo mooi, is tot de rand toegevuld met zijn volbrachte werk. Ik groet u uit naam van de vrede die ik door mijn bloed verworven heb. Vrede is hier vrede door het bloed des kruises. Vrede is hier ook de vrede waarvan de Heer Jezus in de avondmaalzaal gezegd heeft: vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet een vrede die de wereld geeft. Vrede. Omdat door het bloed van Christus, door zijn sterven op Golgotha, de zonde verzoend is en de straf gedragen is. En dat wat de Heer Jezus aan het kruis gedaan heeft, en met de woorden Nislaam, het is volbracht, bezegeld heeft, dat gaat hij nu uitdelen. Want u mag de groet zoals die hier staat vertalen met vrede zij u lieden. Dat gebeurt ook meestal. Maar dat woordje zij staat er niet in de oorspronkelijke tekst. Je mag ook lezen dat de Heere Jezus proclameert, verkondigt aan het adres van zijn aangevochten twijfelende kerk: vrede is u lieden. Het wordt u toegezegd. Het wordt u geschonken in mijn naam. Want dat, en u moet u goed luisteren, dat is het geheim van de opstanding als het gaat om het persoonlijke geestelijke leven. Dat wat Christus verworven heeft op Golgotha, gaat hij uitdelen door de kracht van zijn opstanding en door de kracht van zijn Heilige Geest. Pasen is het begin, als ik het zo zeggen mag, dat de Heere Jezus het werk dat hij op Golgotha verricht heeft krachtig, onweerstandelijk gaat toepassen aan de harten van zondaren. Want zo mag u de woorden lezen. Vrede is uw lieden. Want wat is er gebeurd op de heuvel Golgotha en in de hof van Jozef van Arimathea? Christus is voor de zonde gestorven. De schuld is betaald. De vloek is gedragen. De straf is weggenomen. Maar hoe krijg ik daar nou deel aan? Hoe leer ik dat nou persoonlijk ervaren? Dan heb ik niet alleen een gekruisigde Heere Jezus nodig, maar ook een opgestane Heere Jezus. Een Heere Jezus die machtig is, almachtig is, om dat grote heil dat hij verworven heeft ook uit te delen. En tegen alle hindernissen die er zijn in mijn leven in, het ook daadwerkelijk toepas. En laten we dat element niet vergeten, gemeente. Het werk van de Heere Jezus is verzoening van de zonde. En daardoor kan de zonde vergeven worden. Maar het werk van de Heere Jezus is ook overwinning van de zonde. En daardoor kan hij met macht, met volmacht, al mijn zonden wegnemen. Alle dichte deuren openen. Alle stemmen van binnen die mij beschuldigen het zwijgen opleggen. Want als hij spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, staat het er. Die tekst slaat op de schepping van de wereld. God sprak er, zij licht en er was licht. Maar zo is het ook in de verlossing van zondaren. De opgestane overwinnaar van dood, graf en zonde spreekt met macht. En als hij spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. En als hij vrede afkondigt op grond van zijn volbrachte werk en met de onweerstaanbare kracht van zijn opstanding, dan is het er. En dan moeten alle vijanden zwijgen. De duivel die sist: je hebt geen heil bij God. Je hebt altijd maar wat aangepraat of aangematigd. De wereld die lokt en verzoekt en soms zo verschrikkelijk veel aantrekkingskracht heeft voor ons als jonge mensen en ook voor ons als ouderen. En je eigen boze hart als je schuld voor je oprijst en de Heere je laat zien wat er allemaal voor gebreken in je leven zijn. Je ontdekt aan je zonde en Satan doet er nog een schepje bovenop. Al die stemmen moeten zwijgen als hij van vrede spreekt. En dan is één woord genoeg, hè. De meesten van ons kennen die aangrijpende geschiedenis in het begin van het evangelie. Van die Romeinse centurio, hoofdman over 100 in Capernaum, die daar gestationeerd is met zijn legioen om de orde te handhaven, want in Capernaum liep een grens in die tijd. En dan moest je belasting betalen en bij het belasting betalen waren onder de Joden altijd opstootjes. Maar dat was een man die belangstelling gekregen had voor het Joodse volk en voor het Joodse geloof. Die zelfs de synagoge in Capernaum had meehelpen bouwen. En die man is niet alleen maar een proseliet, iemand die geïnteresseerd is in het Joodse geloof, maar is ook onder de indruk gekomen van de Heere Jezus. En dat gaat zo ver dat zijn hart gebroken is. Dat kun je duidelijk merken. Want zijn huisslaaf wordt ziek. Iemand die hem heel veel waard was. Kun je aan zien dat het een nobel mens was. Een mens met de vreze Gods. Geen brute soldaat die met zijn dienstpersoneel maar deed wat hij wilde. Nee, die jonge man, die, daar hield hij van. En dan hoort hij van de Heere Jezus. En dan schrijft Lucas dat hij mensen stuurt naar de Heere Jezus toe. En de nood van zijn dienstknecht vertelt. En dan zegt hij via die knechten die naar de Heere Jezus toekomen: Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen. Eén machtswoord, genoeg. Misschien hebt u dat wel eens mogen ervaren. Eén woord, Heere. Zoals dat oude Lutherse gezang uit lang vervlogen tijden het zegt. Spreek slechts één woord. Eén woord met macht. En voorbij is der zonde nacht. Je mag erom vragen. Heere, u hebt vrede aangebracht. En met dat machtswoord van vrede hebt u uw kerk bezocht. Uw discipelen, de vrouwen. Ook al waren ze helemaal van hun plek af. De deuren waren dicht. Ze hielden geen rekening met uw komst. En ze waren ook vol van twijfels en ongeloof. Ze moesten stap voor stap overtuigd worden. En Heere, ik ben nog minder dan zij. Een dwaas. Gebonden in de banden van de dood. De deuren naar u toegesloten. Misschien al vele jaren. Maar spreek slechts één woord. Eén woord met de macht van Pasen. Met de macht waarmee u de dood overwon. En de koperen deuren openbrak. Doe het ook bij mij. Vrede zij uw lieden. Vrede is uw lieden. Voor zijn discipelen en voor die godvrezende vrouwen paste de Heere dat woord van vrede, van zijn overwinningsmacht, onmiddellijk toe. En dat kan hij nog doen. Vrede zij uw lieden. En als die vrede in hun hart daalt, wat brengt dat met zich mee? Allereerst dit. Rust. Onrustig is ons hart, zegt Augustinus, totdat het rust vindt in u. Een van de dingen die die discipelen en die vrouwen daar kenmerkten achter die gesloten deuren, was natuurlijk een geweldige onrust, vrees, onrust. Maar als de vrede van God in je hart daalt, als Hij het laat weten en toepast door de werking van zijn Heilige Geest, mijn vrede geef ik u, dan krijg je rust. Hij heeft het toch zelf gezegd, komt alle tot mij, die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Dat is rust in zijn heilswerk, rust in zijn verzoenend werk. Dat is rust aan zijn voeten. En wat er ook bij hoort is liefde. Want wanneer de Heere komt met zijn woord en dat krachtig toepast, door zijn opstandingskracht in het zondaarshart, dan kan het niet anders of de liefde bloeit op. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Kijk, gemeente, en dat is de vrucht van Pasen voor die samengekomen gemeente die daar angstig bij elkaar zit en elkaar wellicht wat moed probeert in te spreken en elkaars klachten aanhoort. Maar Hij geeft rust, vrede, liefde. Wat zoekt u? Wat zoek jij? Wat zoeken wij wanneer we naar de kerk gaan? Ook iets van die rust. Of komen we alleen uit gewoonte? Begrijpt u me goed, goede gewoonte. En houd er maar aan vast. Maar in het licht van het Paasevangelie is dat niet genoeg. Want als u buiten de vrede, toegepast aan het hart, de vrede van de vredevorst, blijft voortleven, achter de dichte deuren van uw ongeloof en van uw onbekeerlijkheid, dan komt u om. Dan is er geen toekomst. Alleen de toekomst van een verloren leven. Van een leven in ongeloof en onbekeerlijkheid als dat niet verandert. En uiteindelijk, als u sterft, van de eeuwige nacht. Een leven zonder Christus. Een leven buiten de opgestane. Terwijl uw hart gesloten is voor Hem en voor zijn woord, geeft geen druppel blijdschap. Ja, want dat was het laatste punt wat van de preek gezegd moest worden. Blijdschap. Waar vindt een mens ook in deze postmoderne tijd, ondanks de coronacrisis, blijdschap? In zijn carrière, oh, je mag blij zijn als je een goede baan hebt en daar ook vreugde in hebt. Dat is niet verkeerd. Maar dat is niet de blijdschap van het geloof. Vind je blijdschap zoals zoveel jongeren en ook ouderen vandaag mopperend zeggen: wanneer kunnen we weer feesten? Want de mens van na de Tweede Wereldoorlog is steeds meer een feestbeest geworden, niet? Moet steeds meer entertained worden. Bezig gehouden worden om, ja, om wat? Om vreugde te vinden, maar het is een boze vreugde. Een lege vreugde. Een vreugde zonder God is geen vreugde. En uiteindelijk zullen allen die in hun zonde sterven en alleen maar het plezier en de vreugde van deze wereld gezocht hebben, er vrees ik achterkomen. dat de eeuwigheid zonder God alleen maar wening brengt, droefheid en knersing der tanden. En daarom ligt er in onze tekst ook een geweldige aansporing. Een dringende roep van de zaligmaker zelf. Ik heb de dood overwonnen. Ik heb de hel overwonnen. De koperen deuren en de ijzeren grendelen verbroken. Ik heb vrede afgekondigd en wil de vrede schenken aan opstandelingen en aan zondaren. Hoe lang, hoe zwaar ze ook de wetten van de Heere geschonden hebben. Maar waarom hebt ge niet gewild? Waarom leeft u door? In uiterlijke rechtzinnigheid misschien die geen waarde heeft. Of misschien eigenlijk in uw hart of in jouw hart al wereldsgezind. Leef zo niet door. Want al lijkt het plezier van de wereld te lokken, het brengt alleen maar droefheid. Weet u wat vreugde geeft? Als die vrede, waarvan Paulus schrijft dat ze alle verstand te boven gaat, je harten en je zinnen bewaren mag in Christus Jezus. En dan gebruikt hij een beeldspraak die zo mooi is. Bewaren. Je mag ook lezen bewaken. Paulus zegt, als die vrede Gods in je hart komt, dan is dat eigenlijk een schildwacht op de muur van je hart. Die bewaart je voor veel zonden. Die bewaart je voor veel verzoekingen. Die bewaart je voor veel aanvallen van de boze. Die vrede bewaart je bij God. Om het heel duidelijk te maken, dan zie ik in gedachten die geschiedenis uit Lucas 10 voor me. Martha en Maria. Martha is druk bezig. Zo druk. Ze kijkt mopperend naar haar zus. Naar Maria. Maria zit aan de voeten van Jezus. En dat is de plek waar ze vrede vindt. Waar ze rust vindt. Waar ze haar liefde aan de zaligmaker kwijt kan. En hoe komt dat? Ze dringt zijn woorden in. En dat is nu de beste plek. Als door genade de deuren van je oren en de deuren van je hart geopend worden en je de woorden van de Heere in mag drinken. We lezen dat van Lydia. Lydia, een heidense vrouw die wij zouden zeggen toevallig uit Klein-Azië en Filippi gekomen is, omdat ze in de handel zit. Om precies te zijn in de purperhandel. Ze kwam uit Thyatira, dat was een bekend centrum van purper. En of ze nu weduwe was of een ongetrouwde dochter in dienst van haar vader. Het wordt allebei wel beweerd, maar dat doet er verder weinig toe. Ze is in Filippi, in Griekenland. En ze hoort Paulus spreken. En wat staat er dan? Dat er een vrouw was onder de naam van Lydia, welker hart de Heere, en dat is in dit tekstverband de opgestane paaskoning, de Heere opende, zodat ze acht nam om te horen naar wat van Paulus gesproken werd. Die vertaling acht nam is met alle respect voor de Statenvertalers een beetje zwak. Al is het wel goed. Letterlijk staat er zoiets als dat ze een en al oor was voor wat van Paulus gesproken werd. Wat gebeurt er als je hart geopend wordt? En als de koning der ere binnenkomt, dan drink je de woorden van het leven, de woorden van vrede. Je drinkt ze in, je vergeet alles om je heen. zo wel eens mogen kerken. Zo wel eens in de kerk geweest. Daar begonnen we mee niet. Wat maakt een kerkdienst tot kerkdienst? Als de Heer er is. En als hij om zijn naams wil van vrede spreekt. Als het woord opengaat. En harten voor het woord geopend worden. Door de kracht van de opgestane grendels worden verbroken. Deuren opengaan. Harde harten gebroken worden. Stenen harten aan gruzels geslagen worden. Tot vleesharten. Dan ga je horen. En dan gebeurt het soms, gemeente. En dat hebt u misschien wel eens meegemaakt. Dat je zegt, als de preek bijzonder tot je hart spreekt, laat me hier maar blijven. En dat je tegenop ziet om de week in te gaan. Dat hebben dominees ook wel eens hoor. Laat me hier maar blijven. Spreek, Heer. En dat geeft een vreugde, een blijdschap in hem, die je voor alle schatten van de wereld niet zou willen ruilen. Want dat is echt de blijdschap in de Bijbel niet. Verheugd in God. Of in de taal van onze tekst, verheugd in Christus. Toen de vrouwen en de discipelen hem zagen en de tekenen in zijn handen. Ik ben het zelf. Ik heb voor u geleden. Ik heb voor u gebeden. Ik heb voor u de dood doorworsteld. Ik ben voor u opgestaan. Ik ben tot troost gekomen. Ja, dat kan toch niet anders of je hart wordt verblijd. En hoe meer je nou van de Heer Jezus gaat zien door het geloof. Hoe meer je je ook gaat verheugen. Nee, dat is er niet constant. Hier op aarde. Maar er zijn in het leven van Gods kinderen toch van die momenten. Die ze voor geen goud hadden willen missen. Dat ze zich in de Here mochten verblijden. En misschien legt u vanavond uw vinger er wel bij wat er staat in de tekst. Ze werden verblijd als ze de Heere zagen. Als je door het geloof, al is het door de schaduwen heen, een blik op hem mag slaan. Dat verblijdt je hart. Als je meer mag leren kennen en meer nodig mag krijgen. Steeds meer ontdekt dat aan onze kant er niets van gerechtigheid en niets van verdiensten te vinden is. Maar alles in hem mag vinden. De vrede, de rust. De kracht om te geloven, om te hopen, om lief te hebben. In alles op hem aangewezen te zijn. Dat vervult je hart met vreugde. En die vreugde, die hier op aarde maar ten dele is. Soms maar momenten. Al kunnen er wel eens tijden zijn dat je veel van die vreugde mag smaken. Zal straks volkomen zijn. Want een leven zonder Christus, ik heb het zo even aangestipt, brengt alleen maar ellende. Alleen maar droefenis. Maar een leven met de Heere brengt vreugde. Straks eeuwige vreugde. Die blijdschap zal dan onbepaald door het licht wat van zijn aanzicht straalt, ter hoogste toppen stijgen. Dat heeft Christus weggelegd voor zijn arme discipelen en de geschokte vrouwen, voor heel zijn kerk. En hij zegt het vanaf de opstandingsdag, ik wil in uw midden zijn. Als een die dient. En u geven wat u nodig hebt. U geven wat u niet kunt missen. U afnemen wat u wel moet missen. Want dat is ook iets wat doorgaat in het leven van de kinderen van God. Maar ik geef u mijn vrede. En daarin vreugde. Vreugde in de wonden, in de doorboorde handen die het alles verdiend hebben. Vreugde in de opgestane die het alles uitdeelt en toepast. Hij heeft alles gedaan. En dan staat er op het slot van de pelgrimsreis: een zaligmaker te wachten die de dood heeft overwonnen en die zijn kinderen hartelijk welkom heet. Hij zegt het: wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Weet u hoe dat in een van de oude talen luidt? Ik zal u geven de corona vitae, de kroon des levens. Zou je daar niet naar verlangen? Spreek slechts één woord. Één woord met macht. Één woord van vrede. Amen. Schenk ons iets van die vrede, van die rust en van die blijdschap. Want zo wilt u uw kinderen toch troosten, opdat ze de zaligheid niet in zichzelf zouden zoeken, opdat ze niet achter gesloten deuren weg zouden kruipen voor uw roepstemmen, voor uw nodigingen, maar opdat ze zouden smeken: kom, Heere. En breek die zware deuren en die vastgeroeste grendels open. Kom in, gij gezegende, want uw komst is het die mijn heil volmaken kan. Laat dat mee mogen gaan, Heere, als we naar huis gaan, of thuis na deze dienst de stilte zoeken of nog wat napraten. Zegen de woorden, Heer. Ze zijn wanneer we naar onszelf zien in alle gebrek gebracht. Want wat zijn onze woorden stamelend als het gaat over deze grote en diepe dingen. Maar toch was het naar uw woord en daarom mogen we ook vrijmoedig vragen. Zegen u het, Heere. Alles wat van u was. Kroon uw eigen werk. Tot eer van uw naam en tot eer van de gezegende zalig maken. Wil u met de gemeente zijn, breng haar morgen ook getrouw samen. Als onze broeder van der Ham voorgaat, help u hem, Heere. En geef dat hij een goed woord van u mag spreken. En laat het ook zo mogen overkomen onder de bedouwing en de bediening van uw geest. Wees u ook met ons, als we in Driebergen hopen voor te gaan. Zegen u alle prediking van deze dag en van morgen met eeuwige zegen. Dat bidden we om de eer van uw naam. En om de glorie van uw werk, Heer Jezus Christus, in dankzegging, uit genade. Amen. Psalm 119, vers 83 is onze slotzang, gemeente. 119, 83. Wat vree heeft elk die uwe wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. U, Heere, ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil. Met al uw gunstgenoten. 119, vers 83. gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Thank you.